Ja, boom. Jawel, daar zijn we met een nieuwe aflevering van Viva Valentine. Leuk dat je kijkt. Gezelligheid. Hey, eventjes voor alle bazige bazen. Na afloop van deze aflevering gaan we door op vivavalentine.com. Met nog een extra aflevering waarin Robert en ik gewoon doorgaan. En waarin we ook video's kunnen laten zien. Want dat kan niet meer dankzij het tergende YouTube-algoritme. Wat ons gewoon shadowbandt als we dat wel doen hier. Dus hier doen we dat dus niet. Goed, Robert. Heb je een leuke week gehad?
Niet heel veel gedaan.
Lekker koning in de dag zou geen...
Koning.
Ja, koning, voor mij is koning in de dag.
Nog steeds.
Of koning in de dag.
Ja. Ja. Nee, voor mij ben ik tot 2 uur binnen gebleven. Toen ben ik even op de fiets richting het Vondelpark gegaan, waar een vriend van me zat die met zijn kids dingen te verkopen.
Oké, daar kwam je 3 dagen later aan.
Ja.
Want het was wel
druk. Ik woon inderdaad naast Amsterdam Centraal, dus ik moest met de fiets echt door alle chaos heen. Dat was op zich nog wel even grappig om al die... Om iedereen te zien in het oranje en toen nog een uurtje in het Vondelpark gezeten. En toen vond ik het alweer leuk geweest.
Dat was hem weer. Dat was hem weer.
Het zou je misschien verbazen, maar ik ben geen monarchist.
Nee?
Nee.
Maar heb je niet dat je zoiets hebt van als je Koninginnedag viert, dat je dan gewoon soort van toch even dat oranje bloed door je aderen gaat stromen?
Nee. Ik moet ook als ik dat dan hoorde, soort dingen als oranje boven en zo, dan moet ik ook hier ook aan... Ik denk dan aan de geboorte de Wit. Ik denk aan
het is een grote scam, is het natuurlijk.
Het is één grote scam. Ik denk oranje boven. Dat is volgens mij is dat in het leven geroepen. Omdat ten tijde van de geboorte de Wit, die dus zijn gelyncht door de metgezellen van Willem van Oranje.
Ja.
Toen hebben ze ook de vlag gehezen. Oranje boven wit.
Oh, echt waar, joh. Ja. En daarvoor was het... Zat oranje,
voor mij was het de wit boven oranje, volgens mij. Of het wit boven. Maar daar zit, voor mij die uitspraak komt uit die tijd.
Oh, shit.
En uit dat conflict van de goede is de wit. Dus ik denk politiek uiteraard op Koningsdag, als ik oranje mensen zie.
Jij zegt nooit geweten dat oranje boven daar vandaan komt.
Ja.
Zo, dat is gewoon een lynchpartij geweest. Ja. En ook nog eens een keertje van een stel corrupte mensen die ook niet eens van adel zijn. Dat is ook nog het erger. Nee. Ja, het koningshuis van ons, dat is zo ontzettend nep. Het is al vreselijk nep. Het is echt met hangen en wurgen moeten ze daar dan nog een beetje een soort van adel in krijgen. Ja. In het Maxima. En dan weet ik veel wat voor afstamming die heeft. Die NSB'ers uit Duitsland die allemaal ingevlogen moesten worden om hier nog wat adel eraan toe te voegen. Maar het was allemaal verschrikkelijk. Ja.
Ik heb er nog een filmpje van over dit onderwerp voor in de extra.
Oh, tof. Nou, dan gaan we het in de echo hebben. Lachen. Ja. Dat zie je dus voor alle bazige bazen. En voor mij, want ik heb het niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd. Goed, we gaan beginnen met de bizarre week van Amerikaanse bokser Ryan Garcia.
Ja.
Die, vertel. Wie is Ryan Garcia?
Ja, ik moet eerlijk bekennen, tot 2 weken geleden kende ik hem niet.
Oké.
Okay. Ik ook niet. Het is een bokser.
Ja.
Op zichzelf geen slechte bokser. Volgens mij 2 weken geleden stond er een groot lichtgewicht gevecht op de op het schema, op de agenda.
Ja.
Tegen de wereldkampioen lichtgewicht.
Ja.
Dan ben ik zijn naam weer vergeten. Ik heb net nog eens allemaal zitten.
Ja, ik heb het ook net gelezen, maar.
Nou, zo goed kennen we ze. Ja, precies.
Ja.
Tegen wie was het nou? Nou, ik zoek het zo even op. Maar in ieder geval, dat was een lang verwacht gevecht. Mm-hmm. Maar er gebeurden allemaal rare dingen.
Devin Haney.
Ja, dat was inderdaad. Okay. De wereldkampioen tot 2 weken geleden lichtgewicht. Want Ryan Garcia die heeft hem...
Hij is nog steeds wereldkampioen.
Hij is nog steeds wereldkampioen? Wat dan?
Dat gevecht was niet een officieel titelgevecht. Garcia 1,5 kilo te zwaar woog.
Ah, oké. Okay.
Dus ze hebben het gevecht wel door laten gaan, maar het was niet een titelgevecht.
Oké. Maar hij heeft hem gewonnen. Die Devin die had
die had nog nooit verloren.
Nog geen 1 keer neergegaan. En nu dus knock-out gegaan door Ryan.
Ja, was dat een knock-out?
Voor mij was het een knock-out, ja. Door Ryan Garcia.
Oké, ik dacht dat die punten... Maar goed, dat...
Het zou ook in ieder geval... Hij won van Devin. Mm-hmm. Maar dat ging niet zonder een heel verhaal nog aan vooraf. Hij heeft de weken voordat hij dat gevecht plaatsvond, waren allemaal berichten. Kwam nu telkens in de media en waren allemaal rare Twitterberichten die hij postte. Met soms van I've been hacked of dat alle rare letters. Hij heeft ook nog iets gepost over Bohemian Grove en dat hij daar weet. Hij leek echt helemaal van het padje af. Hij was elke week zo'n beetje wel of elke dag bijna in het nieuws. Mm-hmm. Van Amerika zijn hele bekende mensen hier. Wij kennen ze allebei niet, maar in Amerika zijn toch wel supersterren.
Hij heeft 11 miljoen volgers op Twitter of op Instagram. Ja. Nou, dat is niet slecht.
Nee, dus hij heeft best veel following. En dat is ook de reden volgens mij dat ze het gevecht wilden met hem wilden hebben. Want hij gewoon best wel een social media presence heeft, toch in Amerika.
Ja.
En iedereen dacht dus ook, deze gozer die gaat. Hij kwam dronken, leek het bij zijn weegmoment. En hij leek ook vaak dronken te zijn. En iedereen maakte memes over hem.
Hij had 2 dagen non-stop gezopen voorafgaand aan het gevecht. En hij had een van de Australische pornoster ten huwelijk gevraagd.
Ja.
En
ik
had al zoiets van ik vind het niet aannemelijk, namelijk.
Nee?
Nee, ik vind al de conspiracy dingen. En dan zegt hij dat hij vermoord gaat worden. En dan haalt hij het bericht weer van Twitter. Maar als je, laat ik zo zeggen, als je, dit is wel topsport. Als jij 2 dagen lang gaat zuipen, zelfs al ben je 25, dan ben je goed brak.
Ja.
Weet je, dan ga je niet op adrenaline gevecht winnen.
Nee.
Weet je, want je staat wel tegenover iemand die wel fit is en gewoon. En ik had zoiets van, ik geloofde daar gewoon niet meer. Ik had zoiets van, deze guy is een soort media circus aan het opvoeren.
Ja.
En wij hebben het erover, weet je.
Ja,
zo ver is het, zo effectief is het.
Ja.
Dus.
Maar ik hoorde het pas na after the fact. Ik kreeg het bericht pas door nadat die wedstrijd was geweest. Sinds toen ken ik hem ook. Maar het verhaal was dus, natuurlijk als je serieus een serieuze bokser bent, dan ga je dat niet doen. Maar het verhaal was dus dat hij zijn verstand een beetje verloren was. En dat hij daarom al die dingen deed.
Ja.
En dronken was. En dat het gewoon niet goed met hem ging. Mensen maakten zich zo zorgen dat hij misschien zelfmoord wilde plegen. Het ging echt niet goed. Dat was het verhaal. Ja. Deze gast is nu totaal de weg kwijt. En had allerlei complotten aangehaald. Maar inderdaad, na de winst van 2 weken terug, zei hij dat het inderdaad 1 groot mediacircus was.
Oh, dat heeft hij toegegeven?
Hij heeft dat toegegeven.
Okay.
Hij heeft niet alleen toegegeven. Uh-huh. Hij heeft 2 miljoen euro dollar op zichzelf gewet en daarmee 12 miljoen dollar gewonnen.
Okay.
Omdat alle bookies dachten, deze gozer maakt geen kans. Hij maakt geen kans.
Geniaal.
Ja.
Dat
ja.
is toch geniaal?
Ja.
Dat is echt fucking geniaal.
Hij heeft gewoon wekenlang of maandenlang heeft hij echt inderdaad een metacircus opgehouden. En ik zat, want je hebt die Peabody Bot podcast, daar was hij te gast. Dan legt het ook nog een keertje uit. Hij heeft ook alles gedocumenteerd. Hij heeft video's genomen van jongens, ik ga dit doen. Weet je, maanden van tevoren.
Maar die heeft hij achteraf online gezet. Want
hij heeft het mij nog niet online gezet. Maar hij heeft gezegd in die podcast dat hij het gefilmd heeft. Dat hij alles gedocumenteerd heeft met zijn cameraman.
Meestal.
En dat 1 grote...
Geniaal.
Zet was om dus, weet ik veel, in dit geval 10 miljoen dollar of 12 miljoen dollar te winnen eigenlijk. Want je wint gewoon 12 miljoen, als je het ook al zet je 2 in.
Ja.
Dus hij heeft 12 miljoen dollar gewonnen bovenop het prijzengeld. En hij heeft gewoon 1 grote show van gemaakt.
Ja, fantastisch. Ik vind het wel knap dat mensen erin trappen.
Ja.
Want het
en
wel,
heel veel mensen ook.
Want het was mijn eerste reactie. Toen ik het zag, had ik echt zoiets van, ik geloof hier geen reet van echt.
Hmm.
En dat en vooral, weet je, de conspiracy, sure, weet je. Ik bedoel, dat kan best wel. Maar dat je, wat het is, ik bedoel, ken jij, want dit is een topsporter. Ken jij topsporters die hun carrière, die nonchalant zijn over hun carrière? Weet je, ik bedoel.
Ja, hoe heet die bokser? Die bokser ten tijde van.
Je ziet het bij jonge voetballers ook wel eens. Die zijn ook nonchalant. Maar die zijn niet nonchalant over hun voorbereiding, over hun training. Dat doen ze allemaal serieus. Ze hebben gewoon hun hoofd is niet goed. Weet je? Dus ze zijn niet in staat tot een topsport leven.
Ja.
Maar goed, dit is Amerika. Weet
dat gebeurt natuurlijk vaker als je kijkt. Weet ik veel, Ronaldo, Ronaldinho, dat soort voetballers. Er was ook de American Dream. Was ook zo'n bokser in Amerika 20 jaar terug. Die bleek ook allemaal problemen te hebben aan de drank en de drugs te zitten. Uiteindelijk helemaal van zijn voetstuk gevallen te zijn. Dus dat gebeurt natuurlijk wel.
Ja.
Maar je houdt dan het topniveau uiteraard niet vol. Maar je kan natuurlijk zo'n omslagmoment hebben. En dat leek bij hem dus, dat zette hij nu in scène. Dat hij een soort van crash meemaakte.
En dat hij dat dus gedaan heeft, zorgt ervoor dat de odds dat hij zou winnen, die gingen dus omhoog. Ja. Of eigenlijk de odds gingen naar beneden. Waardoor de winst, als je op hem inzet, groter werd.
Ja.
Maar dan moet ik wel zeggen, zijn tegenstander, die Devin Haney. Ik bedoel, dat is een regerend wereldkampioen. Weet je, dus dat is wel een...
Dat is niet niemand.
Dat is niet, nee, weet, de kans dat hij zou winnen is nog steeds... Ja, weet ik veel. Het is niet 100% of zo. Weet je? Nee. Het is geen doorgestoken kaart. Het is nog steeds een, gewoon een gevecht. Dus hij moet dan al geweten hebben van ja, de kans dat ik win is. Gewoon, ik bedoel, $2 million
is niet niks.
Dan ga je niet lappen zuipen voorafgaand. Nee. Dus ik vind het grappig wat hij gedaan heeft.
Maar dat heeft hij ook niet gedaan.
Nee, dat snap ik. Maar zijn hele show vind ik grappig.
Ja.
Zijn mediaspectakel. Ik vind het slim bedacht. Ja, tof.
Ja, en
zegt ook wat, hè, over waar sport heen gaat.
Ja, of waar de wereld überhaupt heen gaat.
Ja, maar ik vind dat ook dat... Ja, inderdaad. Maar misschien verhouden die dingen zich tot elkaar, weet je. Want ik vind ook die in het artikel in het AD... daar wordt ook, hoe heet het, die pot genoemd van... weet die Jake dinges, weet die
Jake Paul.
Jake Paul, inderdaad, die tegen
Mike Tyson
gaat vechten, inderdaad. En ik bedoel, dat is al wekenlang is dat gezeik, omdat iedereen daar een mening over heeft en daar van alles van vindt. En ik denk dat Jake Paul helemaal tot losgeslagen wordt.
Ook,
en ik hoop het ook.
Ja.
maar goed, we gaan het zien. Maar weet je, dat ik bedoel, dat is ook gewoon... Wat is dat nou voor gevecht, weet je? Ik bedoel, je hebt een... Wat is het, 56-jarige ex-wereldkampioen?
Ja.
Die gaat vechten tegen een of ander Instagram-model.
Ja, precies. Maar weet je? Ja, inderdaad. Maar
fuck?
Ja. Maar er was ook zo'n filmpje op alle social media. Zag je zijn training en die van Tyson. En hem zie je dan even een beetje jumping jacks doen. Maar het ziet er echt niet uit. Denk je van, wat doe je? Dat is echt dat is een van die sportlesjes hier in Amsterdam. Als je daar binnen loopt, dan zie je mensen zo doen wat hij doet.
Ja.
Maar vervolgens zie je Tyson echt gewoon... Nou, als een beest zit hij te trainen. En ik denk van, ja, die gast die sloopt nog steeds iedereen die op zijn weg komt. Dus het voor mij zo'n gat tussen...
Ja, maar die pot wordt super kut. Want wat hij gaat doen, hij gaat gewoon die... Kijk, wat je hebt als je 56 bent, is je conditie is natuurlijk... Dat is no way wat het ooit was.
Ja.
Dus hij gaat gewoon, weet ik veel, 2 rondes lang... Gaat
weglopen.
Hij gewoon weglopen in de verdediging.
Ja.
Tyson geeft alles, want hij weet als hij wint, dan wint hij direct... Jake is denk ik slim genoeg om gewoon zijn handen maar voor zijn gezicht te houden. En gewoon,
ik hoop niet dat hij arrogant is dat hij denkt dat hij een goede kans maakt. En
nee,
dat
maar hij is niet gestoord.
Maar het is wel inderdaad, het is, want daar vond ik het ook interessant. Ik vond één interessant dat hij, wat hij doet, dat hij de media zo bespeelt. En ik dacht aan de titel van deze aflevering van, weet je, altijd wedden op jezelf. Een geloof in jezelf en niet in wat je in wat je in het nieuws hoort en nou goed en hij
maar het is ook het publieke jezelf als de underdog presenteren, dat is wat hij gedaan heeft eigenlijk is dat is gewoon slim. Het is altijd een goede positie om vanuit de underdog positie je ding te doen.
Mm-hmm.
En dat is ik vind het slim. Wat ik ook grappig vind is dat Geen Stijl had er een artikeltje over. En dat ging voornamelijk erover dat hij Ryan Garcia ze niet helemaal op een rijtje had, gek geworden was en in conspiracies geloofde en weet ik veel wat. En ik heb gewoon zoiets van stomme sukkels die jullie zijn. Weet je, Geen Stijl is zo humorloos geworden dat ze niet eens inzien wat hier gebeurd is. Weet je, dat dit een show was om die weddenschap, om die odds zo laag mogelijk te krijgen. En die weddenschap zo lucratief mogelijk te krijgen.
Ja.
En dat, ik weet niet.
Maar goed, maar dat heeft niemand dus gezien. En dat is dus het mooie. En wat ik wilde zeggen, het zegt dus iets ook over...
Maar natuurlijk hebben mensen dat gezien.
Nou, weinig mensen hebben dat... Ja, dat klopt, want hij was bij... mensen hebben het wel gezien, maar... Ik bedoel, natuurlijk, het gaat nooit zijn dat niemand iets ziet. Maar, maar nog steeds, het overgrote deel van de mensen... die loopt er hierin mee, die gaat mee in wat... weet je, het is gewoon heel exemplarisch... voor hoe het er in de wereld aan toe gaat. Er gebeurt iets... Media die wil gewoon een verhaal verkopen. Ze publiceren dat.
Zelfs het fucking AD doet hier verslag van.
Ja.
En trekt ook niet de conclusie dat het een scam was.
Nee. Nee, precies. Maar dat is dus... Want heel veel mensen nog zoiets hebben van... Ja, weet je, als het in de media staat, dan is het waar. Dan klopt het. En dat instituut, dat is belangrijk.
Ze zullen het wel uitzoeken. Maar kritisch denken kunnen ze niet daar.
Wat zeg je?
Maar kritisch denken kunnen ze niet daar.
Nee, het is gewoon kopiëren. Maar het laat denk ik heel erg zien wat je zegt in de wereld waarin we leven. Waarbij alles een show geworden is. Ik heb ook een filmpje zometeen weer voor de Excel over... over Robin Williams. Die zegt, we live in a post-truth world. En ik heb het idee dat het steeds oppervlakkiger wordt en een heel groot deel van die mensen meedrijft naar de oppervlakte en nog steeds niet ziet.
Ja.
Een aantal mensen wel, maar ja, ik weet niet. Ik vond het heel exemplarisch over wat jij zegt, het verschil tussen... Ik vind ook Mike Tyson en Jake Paul, nou zie je gewoon een clash van de oude en de nieuwe wereld.
Ja.
Het echt nog werken voor iets bereiken en daar hard voor gaan en gewoon een imago hoog willen houden.
Ja, ik vind het interessant. Ik had laatst een gesprek met een kennis van me en die traint een top schaatsteam in Azië. En dat zijn echt die beste van de wereld. Weet je, ik bedoel, weet ik veel, ze hebben 7 Olympische medailles bij de laatste winterspelen binnengehaald. Weet je, het is echt een absolute top. En toen vertelde die eigenlijk ook over hoe bizar het is. We hadden het over, ik weet niks van schaatsen. Dus het enige wat ik weet is Jutta Leerdam.
Dat is het enige wat ik weet.
En ik zei van, ja, ik vind het knap hoe zij, weet je, ik bedoel, eigenlijk schaatsen op de kaart heeft gezet. En dat begon doordat ze, nadat ze een wedstrijd gereden had, nog even een rondje deed. Het liefst met die vlag in slow motion, met de haren wapperend, met die kont naar achteren. En iedereen had zoiets van, wow, wie is dat? Jutta Leerdam, dit en dat. En ze zo. Inmiddels heeft ze miljoenen volgers op Instagram. Is ze gewoon een social influencer geworden die schaatst.
Mm-hmm.
In plaats van een schaatser die ook wel eens wat op Instagram post. En ik had echt zoiets van, weet je, je zou vanuit een sportief oogpunt kunnen zeggen van, je zou erop neer kunnen kijken. Je zou kunnen zeggen van, ja, maar dat, ja, je bent niet meer al je tijd aan het steken in de beste schaatser worden. Maar ik heb gewoon zoiets van, hey, dit is een essentieel onderdeel van die sport. Weet je, ik bedoel, de showbiz is zo belangrijk.
Ja.
Want hoe ga je mensen aan je binden? Je moet het verhaal vertellen.
Mm-hmm.
Weet je, zij vertelt het verhaal van, weet ik veel, dat ze naar China ging voor die spelen en weet ik veel. En ze doet dit en ze doet dat. En toen was het uit met die vriend. En toen ging ze met Jake Paul en weet ik daar. Weet je, allemaal drama. Ik bedoel, mensen vreten dat. Die vinden dat fantastisch. Dus hoe kun je topsporter zijn zonder een verhaal te vertellen? Ik bedoel, WWE. Of WWF, zoals het toen heette. Die is ermee begonnen door die verhalen te gaan verzinnen voor die fighters.
Oh, ja,
maar eigenlijk was het hetzelfde.
Wrestling bedoel je?
Ja, inderdaad. Ja. En bij UFC gebeurt het inmiddels ook, weet je.
We zitten gewoon in één groot WWF-script tegenwoordig.
Nee, maar omdat het werkt. Omdat het gewoon werkt. En deze Ryan Garcia is het voor zichzelf genoemd. Net als Jutta Leerdam het voor zichzelf genoemd. Hij heeft een verhaal bedacht. Jutta laat haar leven zien.
Ja.
En die heeft ook gewoon bedacht op een gegeven moment van, hey, Jake Paul, dat is een mooi verhaal, weet je. Dat gaat werken. Ja, zeker weten. Dat werkt. Weet je? Dus die is dat gaan doen. En ik denk ook dat hij haar heeft laten zien hoe hij social media en media inzet voor zijn eigen... Want ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, hij is een bokser waar je nog nooit van je leven van gehoord zou hebben. En nu opeens is hij soort van, is hij topvechters die al ver over de heuvel zijn, maar toch aan het uitdagen voor gevechten voor tientallen miljoenen. Weet je, bizar.
Ja.
Dus dat en hoe doe je dat? Dat moet je laden met media. Dus ik vind het grappig. Ik vind het ook interessant. Want ik denk ook dat je op een gegeven moment ga je dit krijgen bij, weet ik veel, bij topvoetballers. Weet je, we hebben dat al. Soms sijpelt het door, weet je. Dan is er een soort, gebeurt er wat, of een relatie, of weet ik veel, whatever, drama in het leven van voetbal. Dat kan. Maar het wordt niet gescript nog.
Mm-hmm.
Het is allemaal nog een beetje,
of
ja, wat
misschien.
Het is. Nee, maar daar is het nog te kut voor. Maar wacht maar, want daar gaan ze ook op een gegeven moment doorkrijgen van, shit, je moet dit scripten.
Uh-huh.
En dan en dat wil niet zeggen dat je dit soort toneelstukjes hoeft op te voeren. Dat hoeft echt niet. Maar je kunt het wel degelijk scripten.
Ja, het is ook wel, ik vind het ook wel jammer, want het zegt ook wel iets over de, over onze maatschappij en waar we,
dat het alles nep is, ja.
Ja, maar dat je ook zegt dat het belangrijk is. Ik denk, je zou alsnog, en dat kan nog steeds wel op zich, je kan natuurlijk ook gewoon furoren maken door gewoon heel goed te kunnen boksen. Maar het lijkt wel.
Ik denk het dus niet. Kijk naar Jake Paul. Die kan maar niet goed boksen, daarom zoekt hij.
Maar waar is dan de tegenstand? Waar zijn de mensen dan die hard trainen, die nog wel gewoon dag in dag uit in de gym zitten?
Nou, je kon zijn naam niet eens verzinnen. Hier, Devin Haney heet hij. Dit is wereldkampioen.
Nee,
nooit
precies
van gehoord.
Nee, maar goed, ik had ook niet van Ryan Garcia gehoord wat dat betreft, tot deze match. Maar het is tweeledig. Want één, wat is de invloed van zijn performance op die match? Want ik heb ook een interview gelezen van die Devin Haney, dat hij zei, want hij had hem volgens mij wel in de clinch in de eerste paar rondes, of in het eerste deel van de wedstrijd.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment werd hij verrast door Ryan Garcia. Het kan ook komen. Hij heeft natuurlijk ook al die weken die beelden gezien. En dacht van ja, deze gasten, daar zit niet heel veel in. En dan vervolgens verrast zijn in de match door dat...
Dat
door,
hij wel vet is.
Door bij Playing Dead. Dus dat had ook invloed op de wedstrijd zelf. Maar de... Ja, ik zit ook wel vaak met artiesten, met muziekartiesten. Waarbij men zegt van ja, vroeger had je nog echt artiesten die goede muziek maakten. En nu is het natuurlijk allemaal
ze kunnen niet eens meer zingen. Madonna kan ook niet zingen. Ja, nee, daarom. Exact.
Nee, oké. Okay, maar ja, maar goed, ik denk dat Madonna en Michael Jackson kan denk ik wel heel goed zingen. Maar die waren denk ik ook een van de eerste massa-entertainment producten. En dat begon natuurlijk een beetje daarvoor. Nou, daarvoor ging het nog wel wat meer op skill. Maar in die tijd kwam ook de multi-massamedia op gang. En toen werd mensen ook, denk ik, van dat moment wat vaker producten. Mm-hmm. Maar ik heb toch het idee dat vroeger dat de muziek nog wat echter was. Of misschien is het gewoon het feit dat de muziek die niet echt is ook niet boven komt drijven. Dat kan natuurlijk ook.
Nou, ik denk dat er voorbeelden waren, weet je, van waar een verhaal, persoonlijk verhaal of persoonlijk drama... En muziek samenkwam. Ik bedoel, het verhaal van Elvis is een schoolverhaal. Mm. Misschien zijn we een van de eerste die gewoon volledig mainstream doorbrak. Gewoon op zijn krankzinnige stijl. Mm-hmm. En zijn uitstraling en zijn leven en weet ik wat. Want ja, weet je, hij mengde eigenlijk gewoon een paar muziekstijlen die al lang bestonden. Yeah. En hij heeft iets gedaan wat al gedaan werd. Maar hij heeft het gewoon over de top gedaan. Yeah. En dat, dus in die zin, ja, het was ook showbiz. Nee, ik denk dat het is ook door social media dat hele showbiz element moet nu over de top worden opgeblazen. Anders dan... anders dan werkt het denk ik niet meer. Dus je moet steeds verder gaan.
Wat interessant, want hij is dus ook... Nou ja, hij weet wel hoe het systeem werkt en de media te bespelen. Maar hij kwam dus ook al meteen weer in verband gebracht met alt-right. Ik weet niet waarom precies. En hij heeft volgens mij gisteren Trump endorsed, dacht ik.
Maar dat is weten. Geen stijl die dat doet.
Geen stijl?
Ja, geen stijl had dat in dat artikeltje. Die had gezegd van ja, hij zit bij... hoe heet hij? Jezus, ik heb vandaag een slechte namendag. Hoe heet hij? Andrew Tate was hij aangeschoven.
Ja, klopt,
en dat
ja.
Soort,
oh, daarom,
dat soort
ja.
Ja, dus dat. Maar goed, weet je. Ik bedoel, het zal wel. Ik vind het gewoon voornamelijk heel erg slap van geen stijl. Dat ze niet... Volgens mij had Bart Nijman dat artikeltje zelf geschreven. Dat hij gewoon niet inziet dat dit gewoon een truc is geweest. Maar dat hij gewoon een soort van rant begint over conspiracies. Weet je? What the fuck, weet je, doe je ogen open, weet je, en dat maar goed.
Ja, ik vond het een mooi verhaal. Ik ken dat niet. Iemand stuurt me door, toen ben ik erin gedoken. En dacht, wauw, dit is echt. Ik weet niet of dat.
Ik vind het ook tof.
Of dat vaker gebeurt is dat mensen na zo'n show ophouden en dan misschien wel de wedstrijd daarmee beïnvloeden, maar in ieder geval ook $12 miljoen winnen omdat ze gewoon op zichzelf gegokt hebben.
Nou, ik vind het heel interessant en ik vind ook, kijk, weet je, je hebt natuurlijk in profsport, maar zeker ook in boksen, zeker in Amerikaanse boksen, daar gaat veel geld in om. En zeker met dat wedden ook. Daar wordt wel eens omgekocht. En daar zijn zaken van geweest in het verleden. En ik heb zoiets van, ja, het was altijd het ding om je tegenstander te beïnvloeden. Weet je? Ja. Dat probeer je. Je probeert er grip op te krijgen. Maar op deze manier is het nog nooit gedaan. Dus dat is echt heel interessant.
Ja.
En waar ik echt benieuwd naar ben, is of hij het zelf heeft bedacht of dat iemand het voor hem heeft bedacht.
Ja, dat werd in het begin van die PBD-podcast besproken. Toen we vroeg David Bett heet hij, geloof ik. David Bett nog iets.
Yeah.
Die host die vroeg ook van hoe kom je hierbij? Wat is dit? Wat is het idee hiervan? Heb je de Art of Seduction gelezen? Art of War? Of hij begon allerlei dat soort beïnvloedingsboeken op te noemen. En toen zei hij nee, dat hij zelf... Nou, dat is interessant, want hij zei... Hij is volgens mij heel gelovig. En hij koppelde daar een ingeving aan vast.
Oké. Okay.
En ook dat hij... Bijvoorbeeld, hij heeft bepaalde dingen gezegd over... Hij heeft bepaalde conspiracies aangedragen om zijn... imago te verslechteren, maar er zit ook een deel van waarheid in die conspiracy die hij waar hij wel in gelooft vanuit zijn ook
Bohemian
vanuit zijn
geloof.
Ja, hij zegt, hij zegt ook van de dingen zijn geen conspiracies meer. Dat zie je gewoon overal. Je kan gewoon filmpjes van downloaden. Ja. Hij heeft hem ook over ritueel kindermisbruik, ook dat hij zelf daar getuige van is geweest of filmpjes van heeft gezien. En toen werd hij ook gevraagd van ja, waarom deel je dat niet? En zei van, ja, dat is te verschrikkelijk om dat op internet te tonen. Maar er zit bij hem wel ook een geloofsaspect. Hij zei dat het soort van ingeving was. Ik moet het op deze manier gaan
lachen,
doen.
Ja, ja, vet. Nou ja, goed. Hij is er 10 miljoen rijker door geworden. Ik gun het hem.
En wel meer. Hij heeft 50 miljoen verdiend in totaal met alles.
Oh ja?
Ja. Of nee, dat is voor mij alleen dat wedstrijd geld. En dan nog $12 miljoen.
Op die bed.
Op die bed, ja.
Wow. Ja. Jesus Christ, hey. Nou, ik vind het. Ik heb er veel respect voor. Ik vind het fantastisch.
Ik vind het ook een geweldig verhaal.
Ja, echt heel tof. Even kijken, waar zullen we naartoe gaan? Wat zullen we gaan doen?
Misschien de EU-test platform for election readiness. De ene bovenste.
Ja.
Heb je dat gezien?
Ja, ik heb dit gezien. De Europese Commissie is bezig met voorbereiding op de Europese verkiezingen. En hoe doen ze dat? Door de Digital Services Act in te zetten. Om zeker te weten dat er geen inmenging in de Europese verkiezingen plaatsvindt. Want je weet, als er verkiezingen zijn, dan is er desinformatie. Dan moet er opgetreden worden. Dus daar worden dus die Digital Services Act wordt uit de kast getrokken. Mm-hmm. Dat is waar ze hem voor hebben.
Ja, precies.
Ja, dit is. Nu gaan we zien hoe totalitair de EU daadwerkelijk is.
Ja, inderdaad. Maar nu, dat is ook de reden dat ik het wil laten zien. Want nu zie je waarom dat ding ooit bedacht is. Ze geven gewoon rechtstreeks toe dat zij met verkiezingen willen gaan bemoeien. En als je artikel doorscrollt in de show notes van de mensen die het willen zien, dan geven ze ook aan. Het gaat echt inderdaad om de desinformatie de invloed van social media, waar we net al over hadden, op het stemgedrag van mensen. Wat sinds de Brexit en de eerste overwinning van Trump onder een vergrootglas ligt. Omdat zij eigenlijk via dat Cambridge Analytica natuurlijk zo effectief waren met het bepaalde doelgroepen beïnvloeden, bepaalde boodschappen laten zien.
Ja.
En het werkt. Ik ken ook de campagne manager van oud-campagne manager van Forum. Die vond ook nog leuk om te vertellen hoe hij dat in 2017 toen gedaan heeft. En dat hij zei van ja, in het begin was het beeld van Thierry heel negatief onder de mensen die ik kende, die mensen die niet zozeer in onze politieke denkrichting zitten. En na een paar weken van campagne voeren, een paar boodschappen, toen kwamen dus ook die mensen naar me toe van hey, ja, ik vind het toch interessant wat die partij allemaal wil gaan doen. En
ja.
Dus de invloed van social media is überhaupt groot. Op stemmetag is het groot. En de EU, ja, ik vind het echt dystopisch voor woorden die dat een overheid zich gaat bemoeien met welke berichten wel en niet door de beugel kunnen.
Ja, dat is het natuurlijk sowieso. Maar dat is wel de richting waar we al een hele tijd naar onderweg zijn. Ik denk eerlijk gezegd, ja, dit is leuk en aardig, maar dit gaat helemaal niet werken. Weet je, wat willen ze nou stoppen aan al die stemmen online? Weet je, al die meningen. Weet je, dat het is zo gedefragmenteerd of zo gefragmenteerd. Je kunt algoritmes erop loslaten. En als mensen dat doorhebben, dan gaan ze gewoon andere kanalen zoeken, inderdaad. Ik kwam iets tegen. Ik weet niet of misschien is het een beetje.
Ja, en dat is natuurlijk zo, maar dat is ook. Die Digital Service Act is alleen maar bedoeld voor hele grote techbedrijven, hele grote online platforms. Ik had vorige keer, dat heeft een naam. Ik weet even, dat noemen ze. Hele grote online platformen dat het een hele online. Hele grote online zoekmachines, dat zijn de twee type bedrijven die onder die Digital Service Act vallen. En zij wijzen dus elke keer bedrijven aan die dan moeten voldoen daaraan.
Ja.
En laatst zag ik voor mij dat, ik weet niet, was het nou Alibaba? Of er was een of andere grote webshop die ook dus nu viel onder diezelfde categorie. Vond ik heel interessant, even die naam vergeten. Maar ik denk toch wel dat je kan het niet stoppen omdat het nu steeds decentraler wordt met alle podcasts en dergelijke. Maar Google, Facebook, YouTube, weet je, YouTube.
Ja, dat is wel het leeuwendeel van het. Maar goed,
die hebben ze in de vingers.
Ja, maar goed, mensen gaan. Dan gaan ze Twitter gebruiken, weet je. En dan krijg je dat soort shit. Ik kwam dit vandaag tegen op AT5. Halsema, die heeft in navolging van Sharon Dijksma van Utrecht, de burgemeester van Utrecht, een online gebiedsverbod opgelegd aan iemand.
Online,
ja. En nou zegt ze zelf, dat zei ze ook toen dit
werd. Hoe werkt dat even eerst?
Dat je dus online, je mag geen social media meer gebruiken. Eigenlijk is dat het.
En dan wordt je account zo in de gaten gehouden? Of
het wordt in de gaten gehouden. En als op dat account gepost wordt, krijg je een boete van 2500 euro. Dat is hoe Sharon Dijksma het gedaan had. En Halsema, die heeft die zaak aangevochten in hoger beroep verloren. Omdat de rechter zei van, ja, dit kan helemaal niet. En dat is wel interessant. Dus dit is een voorbeeld van, oké, hoe ver gaan ze dan? Weet je, dus aan de ene kant krijg je worden die platformen natuurlijk benaderd. Zo van, hey, Pietje mag niet meer. Die mag wel posten, maar die moet een shadowban hebben. En aan de andere kant, aan de voorkant, wordt Pietje voor de rechter gedaagd. En die wordt gezegd van, luister, jij mag niet meer online posten voor me. Weet ik veel, voor onze veiligheid. Dat was ook in dit geval, omdat het ging over die drillrappers die dan elkaar online aan het bedreigen waren.
Mm-hmm.
En dan had ze er eentje verboden om nog online te gaan, zoiets.
Maar is het nu, houdt het nou stand of is het nu, dit is weg?
Nee, dit
nu.
Is van tafel. En die Sharon Dijksma, die heeft ook, die heeft dat ook teruggetrokken. Dat boete, die boeteclausule, die zat afgedwongen bij een of andere 17-jarige kid. Maar
ja, ik vind het echt bizar. En ik vind dit dus ook, ik vind het interessant dat zij dus iets bedenkt en dat de rechter vervolgens zegt van ja, dit mag helemaal niet. Godzijdank dat die rechter dat nog.
Ja, gelukkig nog wel.
Enigszins bij geest was om dat te kunnen beoordelen. Maar dit is wel een gevaar wat ik zelf, ja, niet elke week, maar ook heel veel zie binnen de overheid. Ik zie dat bij collega's. Ik heb ook in ook bij de gemeente Amsterdam. Weet je, daar zie je. Je ziet dat ambtenaren de wet niet kennen.
Ja.
En dat zij vinden dat ze ergens voor verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk moeten nemen voor anderen. En dat hen verregaande bevoegdheden geeft die ze helemaal niet hebben.
Ja.
Maar daar wel naar handelen.
Ja.
En dus ook bedrijven en mensen dingen opleggen vanuit hun status als ambtenaar, wat dan helemaal geen juridische grond heeft.
Ja.
Maar goed, wie weet dat? Wie weet in deze samenleving wat jouw rechten zijn en wat een overheid en ambtenaar wel niet mag doen?
Nou ja, er zijn genoeg mensen die dat weten. Maar het interessante is dat je bijvoorbeeld in de coronatijd zag je dat de grondrechten gewoon aan de kant geschoven werden. En rechters die normaal gesproken maanden nodig hadden voor een uitspraak, gewoon van op vrijdag gebeld werden om op maandag een te beoordelen over die avondklok bijvoorbeeld. Mm-hmm. En gewoon in het voordeel van de minister een uitspraak doen.
Mm-hmm.
Ongeacht over dat de grondwet gewoon geschonden wordt.
Nee, maar die is anders. Want daar hebben we vaak over gehad. Die werd niet geschonden. Dit is gewoon precies hoe onze wet in de letter werkt. We hebben geen rechten op papier. Want die worden elke keer, tenzij bij wet anders besloten. En elke wet,
ja.
Goed, de wet publieke gezondheid was genoeg grond om deze maatregelen te kunnen doorvoeren. Okay. Dus ik vind dat, en het is een dubbele discussie. Want aan de ene kant de discussie van wat zijn wettelijk onze rechten. Aan de andere kant een steeds groter worden overheidsapparaat met steeds meer ambtenaren en bureaucraten die denken dat ze dingen kunnen bepalen tegen toch een overgroot deel van de bevolking die onwetend is over wat hun rechten zijn.
Ja.
Ja, dat is gewoon heel kwalijk. En ik zie ze er ook naar handelen. En wat je dan krijgt is dat, want ook als je weet dat je in je recht staat, dan wordt het een gevecht omdat in het hoofd van bij je ambtenaar binnen te krijgen.
Ja.
Dus vaak beweeg je wat soepeler mee. Denk oké, misschien moet ik dit even laten gaan. En ik zie dat zie ik ook gebeuren. Dat ontwikkelaars bijvoorbeeld denken van ik zeg wel even wat aardigs en ik beweeg even mee. Ik ga het gesprek erover aan.
Ja.
Terwijl ik vaak met mijn haar overeind zit van dit is helemaal niet onze taak of onze verantwoordelijkheid. Nu gaan we ons boekje te buiten. Maar dat. Ik zie dat als een steeds groter worden gevaar wat je hebt bij een groeiende overheid. Dat ambtenaren zich niet aan zelf niet en niet weten dat ze zich niet aan de wet houden.
Ja, ja, dat eens inderdaad. En vooral handelen vanuit een soort moreel gelijk.
Ja.
En dat is wel echt iets wat vind ik nieuw. Weet je, dat is iets van de laatste paar jaar. En dat heeft ook te maken met die gigantische polarisatie die is opgetreden. Weet je, ik had laatst weer een discussie met iemand die was echt van Trump, dat is een nazi. En hij zegt het zelf. En ik echt zo, waar zegt hij dat dan? Weet je, hij zei, nou, ga maar al zijn speeches kijken van de laatste 3 maanden. Ik echt zo van, luister, ik heb geen tijd om al zijn speeches te kijken. Van, waar zegt hij dat dan? Doe een link. Ja, maar je weet toch dat hij een nazi is? Weet je, en ik heb gewoon zoiets van, je kunt helemaal niet meer praten over dit soort onderwerpen.
Ja.
Het is gewoon, mensen staan vast. Die zetten zichzelf klem. Soort van, het is dit of het is dat. Weet je? En het is A of B. Er is geen nuance meer mogelijk. En het grappige is, ik geloof namelijk niet in nuance. Dus ik vind het ook wel wat hebben, eerlijk gezegd. Behalve dat je ziet dat ik wel geloof in de dialoog erover.
Ja.
En mensen zijn opgehouden met daarover te praten. Dus als jij een ambtenaar bent en je vindt dat je gelijk zit, want je zit in de bubbel die, weet ik veel, gelooft in de kleur groen. En jij zit in een bubbel die gelooft in de kleur blauw. Ik zeg maar wat. Je gaat elkaar niet meer tegenkomen. Mm-hmm. Weet je? En dat is echt heel naar. Mm-hmm. Dus ik vind een heel goed voorbeeld. Vind ik wat je nu in Amerika hebt met die studentenprotesten. Tegen, mm-hmm. Tegen wat Israël aan het doen is in Gaza. En dat ik echt zoiets heb van dat. Het lijkt wel alsof iedereen die er verslag van doet, of iedereen die erbij betrokken is, alles wat ik op op social media lees. Niemand is zich bewust van enig historische context van wat er aan de hand is. Er is geen nuance mogelijk. Je bent of een natie. Of een ene na of de andere kant een natie. Weet je? En dat is. En ik heb echt zoiets van, wauw, weet je, dit doet mij heel erg denken aan wat er bijvoorbeeld in de Vietnamtijd, wat ik dan gezien heb. Ik was veel te klein, weet je. Ja. Ik ben aan het einde van de Vietnamoorlog geboren. Dus, maar toen had je dus ook die massale studentenprotesten tegen wat er aan de gang was in Vietnam. En uiteindelijk denk ik dat dat het begin is geweest van het einde van die oorlog. Weet je, uiteindelijk zijn natuurlijk economische redenen veel belangrijker geweest. Mm-hmm. Maar dat het thuisfront op een gegeven moment wakker werd over wat er gebeurde. En toen kreeg je ook die foto in de, volgens mij was het in de New York Times, van die napalmaanval. En die moeder met die twee huilende kinderen, weet je, die amper wat aan hadden, die dan met brandvlekken. Ja, ja. Die foto is heel beroemd. Ja. Ja, dat beïnvloedde de publieke opinie. En ik heb gewoon nu zoiets van, er is nu exact hetzelfde aan de hand in Gaza. Weet je, er is gewoon een hele asymmetrische oorlog daar uitgebarsten met ontzettend veel burgerslachtoffers. En mensen zijn het zat. Maar zijn niet in staat met elkaar te discussiëren. Dus wordt er gelijk op losgeslagen op die campussen, weet je. Ja. Van die Ivy League scholen. Het is te bizar voor woorden.
Ja.
En dat, terwijl ik heb echt zoiets van, ja, wat wil je studenten nou meegeven? Toch juist dat ze kunnen discussiëren, dat beide kanten van het verhaal belicht moeten worden. En dat, ja, de waarheid altijd een beetje in het midden ligt.
Ja. Ik zag net ook iets voorbij komen over, nu je had over Vietnam. En ik zat meteen te denken, oh ja, interessant, want daar is denk ik ook wel heel veel propaganda gebruikt. Goed, als ik daar nu naar zou kijken, zou ik denken, ja, daar heb je grote mogendheden die zich, nou goed, net zoals nu, nog steeds mengen in een land. Dat land, dat is daar de dupe van. Er gaan heel veel mensen die sterven eraan. Er wordt van allerlei, los van napalms, allerlei andere troep gebruikt die het daglicht niet aan kan. Mm-hmm. En in elke film die je ziet, dan is de Vietnam echt de Vietnamezen zijn de allergrootste vijanden die er zijn. De Vietcong natuurlijk. En ik moest denken, ik zag een filmpje voorbij komen van een interview met George Lucas over, die had het over Star Wars. En die interviewer die had het over dat afhankelijk van welke kant je staat, dat als je kijkt naar de Jedi en vooral de eerste films natuurlijk, dan zijn de Jedi, dat zijn de underdogs. Dat zijn de mensen die tegen een grote dystopische, is het empire, overheid aan het vechten zijn.
Vanuit een spirituele kracht, wat heel belangrijk is voor de Jedi's.
Ja, het zijn de rebellen, weet je. Ja. En toen zegt Inchim, maar in sommige, nu zou je die mensen terroristen noemen, zei hij toen. En toen zei George Lucas, het begon dus over de Vietnamoorlog. Dat is blijkbaar, is dat in die tijd, heeft hij die films gemaakt? Is dat in dezelfde periode?
Volgens mij is de eerste Star Wars, is dat 79 is die inderdaad.
Ja, dat is ook toch, net daarvoor was de Vietnam, 10 jaar eerder of zo? Of
in 73 is de Vietnamoorlog gestopt, ja.
Ja, en toen zei hij zei dus ook dat hij de Jedi had gemodelleerd een beetje op de Vietcong.
Oh, vet.
Ja, en dat het dus ook een protest was tegen die oorlog daar en wat er toen aan het gebeuren was.
Maar dus hij was een Marxist in zijn
misschien ook. Ja.
Kijk, dat is dat hele ding. Als je jong bent, dan ben je links, want anders heb je geen hersens. Of dan heb je geen hart.
Geen hart, ja.
En als je ouder wordt, dan word je rechts. Anders heb je geen hersens.
Ja, precies.
En die uitspraak is inderdaad, dat is mooi. Dat is absoluut waar. Maar goed, de overheid gaat zich dus bemoeien met
de verkiezingen.
Met de verkiezingen, met de online. Even shout-out naar Current Ratio. Ik zag net voorbij komen dat in de nieuwste aflevering die gisteravond online is gekomen, ik heb de aflevering zelf nog niet gezien, maar daarin heeft Arno Wellens de eerste beelden van onze Europese digitale ID, waar nu mee getest wordt, die
gezellig
app. En wat iedereen al dacht, het is gewoon zo dystopisch als de complotdenkers al zeiden. Zo dystopisch is het gewoon.
Ja.
Dus dat,
Ik ga zo kijken.
Ja.
Of niet.
Of niet, ja. Nee, ik ga het wel kijken. Goed, even kijken. Waarom wordt die online censuur toegepast bij de verkiezingen? Nou, tada! Dit is waar ze bang voor zijn. Een overwinning voor radicaal rechts, wordt het ook genoemd. Bij een groot deel van het Europese parlement heerst die angst dat gaat gebeuren. Nou, daar hoeven ze niet alleen bang voor te zijn. Dat is bijna gegeven. Ik bedoel, er is geen enkele Europese verkiezing geweest waarin rechts niet een hele grote winst behaald heeft. De eigenlijk heel voorspelbare reactie op de massa-migratie. Dat is eigenlijk het voornaamste standpunt. Mm-hmm. Dat is mijn grote teleurstelling. Dat de gemiddelde kiezer niet verder kijkt dan dat. En gewoon zoiets heeft van ja, die massa-immigratie, dat moet stoppen. Dat ken ik niet, dat wil ik niet, dat moet weg. En ja, weet je, verder dan dat kijken ze niet naar. Terwijl ik zoiets heb van ja, kijk voornamelijk eventjes. Het grote probleem van massa-migratie is niet de migratie. Het probleem is dat die mensen geld wordt gegeven om te emigreren. Mm-hmm. Weet je, in principe zou iedereen vrij moeten zijn om te gaan en staan waar hij wil. Mm-hmm. Maar niet om een soort van allerlei financiële privileges te ontvangen, ja, voor die keuze. Weet je, ik bedoel, je verhuist naar het gebied wat het beste voor jou is. En zo worden zij, krijg je een soort concurrentie onderling. En dat, ja, dat is nu kunstmatig door Europa. Weet je, wordt er een soort worst voorgehouden in Afrika. Van jongens, jullie moeten deze kant op. Weet je, er worden vluchten ingezet, wordt allemaal gefaciliteerd. Mm-hmm. Ja, en dan komen die mensen hier en gewoon, ja, die hebben geen toekomst. Weet je, nee. Want je kan helemaal niks hier. Dus dat, dat is natuurlijk heel triest. Maar goed, dat, ja, dat is.
Ja, en dan is ook het standaard artikel van Eén Vandaag dat ze hebben over radicaal rechts. En dan kijk je waar het over gaat. Het gaat dan over bepaalde partijen die verenigd zijn in de fractie Identiteit en Democratie. Mm-hmm. Zoals dat je die ALDE hebt, waar ja, VVD en D66 bij zitten. Je hebt dus ook Identiteit en Democratie, waar de PVV toe behoort, maar ook AfD uit Duitsland en de Rassemblement National van Marie Le Pen in Frankrijk. Okay. Vlaams Belang van België. Denk van ja, ik moet zeggen, ik ken die andere partijen niet heel goed, maar dan denk ik al, als je PVV dus onder radicaal rechts schaalt, dan
ja, ik
dan
weet,
klopt het alweer niet.
Maar goed, dat is een scheldwoord eigenlijk. Want PVV is namelijk voornamelijk links. Dat is het vervelende. En dat dit werkt heel erg verstorend. Ik vind ook alle andere partijen die dan, wat je zei, Identiteit en wat was het?
Vlaams Belang.
Nee, maar je zei, hoe heet het? Identiteit.
Identiteit en Democratie. Zo, ja.
Nou, ik wil, wat de fuck is dat nou weer? Weet je, wat is het voor een Europese Identiteit en Democratie? Ik bedoel, ik weet het niet, weet je. Democratie is al gebleken. Dat is gewoon terreur van de meerderheid. En die identiteit, ik weet het niet, weet je. Europa heeft geen identiteit, weet je. Het is gewoon een mengelmoes van alles en nog wat. En dat is fijn. Dat is echt prima.
Nee, ik weet niet of ze het over de Europese identiteit hebben of juist over hun nationale identiteit. Kan ik me ook goed indenken.
Het zijn toch Europese partijen? Dus dan,
of een Europese, ja, partij. Nou, nu wel. Inderdaad, PVV die heeft zijn next-wet standpunt laten varen voor toch misschien dat zijn partij mee mag doen met de macht of zo. Weet ik veel. Ja. Omdat het nu in één keer weg is.
Ik ben ook benieuwd of bijvoorbeeld AfD, of dat net als de PVV een partij is die ook sociaal gezien of economisch gezien heel links is.
Ja.
En dat, ja, ik ben gewoon benieuwd of dat zo is, want dat zou ik raar vinden. En je kunt dat gewoon niet radicaal rechts noemen.
Nee.
Weet je, het is nationaal socialistisch. Dat is wel wat het is. Dus dat is waar die overeenkomst met nazi's is. Ja, daar zit wat in.
Ja.
Ja, weet je, het zijn socialisten die een nationale identiteit najagen. Ja. En dat ja, dan. Ik weet niet dat ik zeg dat het allemaal nazi's zijn, maar daar het gaat, ja, weet je, dat zat aan die kant, weet je, dat waren ook, die waren ook links.
Ja, ja, er zit een, ik vind het wel interessant ook dat de PVV dus nu weer draait. Dus ik blijf nog steeds mijn campagne houden tegen democratie en verkiezingen en politiek, omdat ergens in dat hele systeem uiteindelijk mensen hun standpunten weer laten verwateren. Je ziet het nu ook. Niet over gehad, maar over die. Ik kan de naam nooit goed uitspreken. Ik mis ergens in iedereen. Meloni,
ja, ja.
Die in Italië, die schijnt ook al haar beloftes.
Ja, ja, die maakt niks op.
Nee,
ja,
precies. Dat hebben we natuurlijk een paar keer nog over gehad.
Ja, maar ze krijgt. Ze is de allergrootste ontvanger van coronageld.
Ja.
Van die coronabonds. Die,
ja, ze gewoon afgekocht.
400 miljoen, weet ik veel van ze. Of miljard, weet ik het. Ja, ja, ze krijgt gewoon zakken en zakken met geld.
Ja,
ja, is gewoon klaar, weet je. Dat,
maar goed, maar dit is. Ja, nou goed, daarom dat dus. Het zijn allemaal mensen die eigen belang zijn, maar prima. Als je alleen maar over jezelf te spreken hebt en voor jezelf beslissingen moet namen. Zodra je dat van langs belang moet doen, dan, ja, gaat het fout.
Ja, nou, exact. Dat is absoluut.
Kapper ermee.
Ja, kapper ermee. Duidelijk. Goed.
Oh, wacht even. Nog één ding van het artikel over die verkiezingen. Subtitel staat: groot cadeau voor Poetin. Kon niet ontbreken natuurlijk. Bas Eickhout, lijsttrekker GroenLinks PvdA, maakt zich grote zorgen over deze mogelijke ruk naar rechts. Eickhout benadrukt dat er een sterke Europa in het belang is van Nederland. Het gaat over de toekomst van en veiligheid van Europa. Zeker gezien Poetin aan de grenzen van Oost-Europa bezig met een oorlog. Radicaal rechtspartij willen volgens de Europarlementariër Europa juist verzwakken. Toch ja, die kan natuurlijk niet ontbreken.
Ja, daarom ja. Maar hij maakt hem af. Weet je wat het vervelende wel is met het Poetin-argument? Is dat ook daar is geen nuance meer mogelijk. Mm-hmm. Als jij gewoon zegt van, hey, het komt allemaal door Poetin. Ja, weet ik veel. Het komt allemaal door klimaatverandering, weet je. Ik bedoel, je krijgt zo'n krankzinnige discussie met mensen die geen enkel verstand hebben, geen enkele achtergrondinformatie hebben over dat specifieke onderwerp. Mm-hmm. Weet je, dat zie ik ook bij Marcel Krok, die gewoon continu die klimaatagenda fileert. Mm-hmm. En er echt geen spaan van heel laat. En niemand wil met hem in discussie, omdat ze gewoon zitten van, nee, want ik geloof erin, weet je. Het gaat niet om weten, het gaat om geloven. Ja. Dus het is een soort dogma wat ze aanhangen. Ja. En dat heb je in Nederland ook. Ja, het is echt fucking verschrikkelijk inderdaad. Ja.
Ja.
Goed. Even kijken.
Wat gaan we kijken, wat dan nog meer de Garcia had gehad.
Deze hadden we nog van vorige week staan. Zullen we die doen?
Oh ja, dat jij erin gezet.
Ja, een population collapse is aan de hand in Griekenland. En aan de ene kant heeft Griekenland te maken met een van de hoogste oversterftecijfers van Europa. En daarnaast zijn ook de, hoe noem je dat, de vruchtbaarheidscijfers, hoe noem je dat, de hoeveelheid kinderen die mensen krijgen, dat is echt letterlijk in elkaar gestort. Een combinatie van misschien bijwerkingen van een niet nader te noemen behandeling voor een griep, met een economische recessie die echt, echt slopend is in Griekenland, heeft ervoor gezorgd dat dat land echt op de knieën wordt gedwongen. De Griekse premier die heeft nu de noodklok geluid en die heeft gezegd als dit niet verandert. En volgens mij is het geboortecijfer in Griekenland nu onder de 1 gezakt. Dus je moet voorstellen, je moet een geboortecijfer van 2 hebben. 2.1 hebben om een bevolking min of meer op peil te houden. En als je een geboortecijfer van 1 hebt, dan betekent dat je dus je bevolking vergrijst, sterft en er komt niks voor in de plaats.
Ja.
Of heel weinig, de helft komt er nog voor in de plaats.
Ja, precies. Dat betekent dat per koppel je dus één persoon, één baby
minder dan
krijgt.
Één baby per koppel.
Nu in Griekenland inderdaad.
Ja, ja, dat is echt heel laag. In Nederland is het ook laag, maar daar zitten we op 1.6 geloof ik, zoiets.
Ja.
Maar in Griekenland is dit is zo laag dat het dus een bedreiging is voor de Griekse identiteit.
Ja, niet alleen voor de identiteit, maar dus echt voor de bevolking. Ze verwachten nu, en zelfs Elon Musk die heeft het daarover gehad op Twitter, een population collapse. Dat betekent dat je zo weinig aanwas hebt van mensen, dat je niet meer genoeg mensen hebt om je maatschappij te kunnen laten draaien. En er zijn schattingen dat ze zeggen dat Griekenland misschien in het jaar 2050, dus dat is op zich niet, over 26 jaar, 1 miljoen minder mensen heeft.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk gigantische aantallen en het idee is ook dat je daar dus niet meer van kan ontkomen uiteindelijk. Ja, tenzij je in een keer 6 kinderen gaat krijgen.
Dat is ook absoluut een van de redenen waarom er zo ontzettend veel migratie in Europa wordt toegehaald.
Mm-hmm.
En waarom die grenzen wagenwijd openstaan. Gewoon om bevolkingsaanwas te hebben. Aan de ene kant is dat goedkope arbeid. En aan de andere kant is dat gewoon de vergrijzing tegengaan. En dat wat heel interessant is, vind ik Japan. Daar kom je niet zomaar in. Ik bedoel, als toerist kom je er makkelijk in. Maar je kunt daar niet zomaar naartoe emigreren. Mm-hmm. Dat land heeft te maken met gigantische vergrijzing. En heeft een geboortecijfer wat ook minstens net zo laag is als dat van Griekenland. Volgens mij iets daarboven, maar toch. Wat betekent dat zij ook in rap tempo... kijk, er zijn volgens mij 130 miljoen Japanners. Maar het wordt steeds minder. Mm-hmm. En ja, daarnaast hebben zij ook een gigantische recessie waar ze al... zeker een decennium als niet langer is inzitten. En volgens mij tikken ze al bijna de 20 jaar aan dat ze met die stagflatie kampen. Ja, dat betekent dat mensen daar ook zwaar hebben. Inflatie en een stagnerende groei. Dat betekent gewoon dat de bevolking verarmt. En dat zie je ook als je nu naar Japan gaat. Dingen zijn heel goedkoop. Weet je, de yen is in elkaar geklapt. Wij kennen zware inflatie, maar Japan is nog veel erger. Mm. Dus de euro doet het goed ten opzichte van de Japanse yen.
Je kan dus wel lang volhouden met zo'n stagflatie. realistisch scenario.
Nou, Japan kan het lang volhouden omdat ze zo'n gigantische exporteconomie hebben. Mm. Dus wat er gebeurt als een Japans bedrijf, weet ik veel, ze maken een koelkast of een auto en die verkopen ze in Europa of in Amerika, dan krijgen ze natuurlijk relatief veel geld omdat die yen zo laag is. Dus ze kunnen relatief goedkoop produceren en duur verkopen. En omdat zij zoveel export hebben, zijn ze dus eigenlijk op een bepaalde manier in staat om een inflatie te exporteren. Ze profiteren daarvan. Dus Japan, met Japanse bedrijven gaat het heel goed. Dus dat is een dempende factor. Maar bijvoorbeeld Amerika gaat dat niet hebben. Weet je, Europa is nu als een gek zijn industrialisatie aan het kwijtraken. Dus ja, daar ga je ook zo meteen zien dat als wij echt in die stagflatie terechtkomen, ja, wij kunnen de inflatie niet exporteren. Mm-hmm. Dat betekent dat we hem hier vol voor onze kiezen krijgen. Dat hebben we al een keer gehad en dat blijft doorgaan.
Hoe zit het in Japan met alle woke maatregelen, misschien even los van gender.
Je hebt dat in Azië bijna niet.
Nee, ik zit nu even een scenario uit te denken in mijn hoofd dat Amerika heeft nog wel wat productie, maar ik denk niet zo als Azië. Mm-hmm. Trump heeft natuurlijk wel een beetje geprobeerd om dat weer een beetje binnen te halen door die belastingen heel erg naar beneden te halen. Europa, nou goed, zijn echt zelfmoord aan het plegen op dat gebied. Mm-hmm. En heel lang wordt ook al gezegd dat we of naar een multipolaire wereld gaan, of naar een wereld gaan waarbij de zwaartepunt of de macht in Azië komt te liggen. Maar ik heb altijd al gezegd van ja, ik zie het gewoon niet gebeuren met een land als China, wat zo totalitair is en alles voorschrijft, waardoor er op zo'n grote schaal misallocatie van kapitaal is, waardoor uiteindelijk de economie ook gewoon moet inklappen. Je ziet al die ghost towns die ze gebouwd hebben, waar niemand in wil of kan leven. Maar toen nu denk ik misschien je hebt misschien wel heel veel inflatie in Japan, maar als de industrie nog enigszins op peil is, dat het zwaartepunt uiteindelijk misschien wel naar Japan zou kunnen verschuiven.
Ja, misschien. Maar dat is natuurlijk lastig. Maar het interessante is wat er nu hier gebeurt. Hè? Dus ik bedoel, de Japanse centrale bank, laat ik zo zeggen, Japan heeft een schuld van 253% van het bruto binnenlands product. En er is geen land ter wereld die dat heeft. En dat hebben ze kunnen doen doordat ze die inflatie kunnen exporteren. Mm-hmm. En de Bank of Japan heeft ook volgens mij 60% van de aandelenmarkt opgekocht inmiddels over die afgelopen 20 jaar. Mm-hmm. Om maar dat effect om die crisis maar te voorkomen. Om dat de hele tijd te frontrunnen. En dat het probleem is, dat is een soort, weet je, ze hebben daarin laten zien van kijk, je kunt het managen. En dat is een van de redenen geweest dat in Europa en in Amerika zoiets hebben van nou fuck it, zet het geld maar open. Dat kunnen wij ook. Als zij het kunnen wij het ook. Ja. Omstandigheden zijn totaal anders, weet je. Want ik bedoel, als Japan Amerika en Europa niet heeft of afzetmarkt, dan werkt het ook niet meer op die manier. Weet je, dan zijn er geen inkomsten voor de Japanse bedrijven. En is het klaar. Dan is het ook afgelopen. Is het ook hyperinflatie en boom. En dat dat wordt voor het gemak maar eventjes buiten beschouwing gelaten. Mm. En dat is wel fascinerend dat ze Japan als een soort voorbeeld hebben genomen. Ja. Weet je, dat we hebben vaak het gehad over dat boek en die documentaire The Princess of the Yen. Ja. Van wat ik zei, ik heb niet mijn naam bedacht vandaag. Hoe heet die ook alweer?
Richard Werner?
Richard Werner, inderdaad. Ja. Ja. Hij is een Duitser en hij is een econoom. En hij heeft gewerkt voor de Bank of Japan ten tijde van het opzetten van die quantitative easing. Mm-hmm. Hij heeft dat eigenlijk bedacht. En dat is
weer een Duitser.
Ja, weer een Duitser. Ja. Maar goed, hij is wel een good guy. En hij is heel open ook over wat de gevolgen waren van zijn uitvinding. En is daar nu ten strijde tegen getrokken natuurlijk. Omdat het totale vernietiging is van kapitaal. Mm. Maar goed, anyways. Dat is Japan dus. Dus het zijn wat ik juist interessant vind is dat je in Azië een aantal economieën hebt die echt aan het boomen zijn. En een goed voorbeeld is Thailand bijvoorbeeld.
Oh ja?
De Thaise baat is ook heel veel meer waard geworden ten opzichte van de euro.
Het is een duurland. Want de laatste keer, ik ben 4 jaar geleden geweest en toen was het politiek nog instabiel en ging het...
Ja, maar dat is nog steeds instabiel in de zin dat de koning is daar de absolute machthebber.
Ja.
Maar wat je gewoon ziet is dat economisch gezien... dat is de reden, overigens, die instabiliteit... dat grote bedrijven altijd zichzelf hebben vertalen. Ja, ik weet niet helemaal, weet je. Dat werd ook intern altijd gezegd. Maar wat je nu ziet is, omdat het zo'n eigenwijze economie is... en dat ze eigenlijk vrij conservatief en behoudend zijn geweest... en dat is weer ten dank aan het Koningshuis in Thailand... zie je dat ze gewoon niet mee zijn gegaan met die inflatie. Hmm. En ze hebben geen oorlogen constant. Ze hebben geen... behoefte om, weet je, het is een goed lopende economie. Er komt vrij veel, die toeristenindustrie is zo groot dat er heel veel buitenlands kapitaal naar Thailand gaat. Ze hebben ook best wel wat exportproducten. Ja, Thailand doet het gewoon heel erg goed. Mm. Dus dat weet je, en dat er zijn andere landen die net zo zijn, weet je, die dat ook net zo goed doen.
Thailand is van oudsher ook best wel een slim land, geopolitiek gezien. Het is voor mij het enige Aziatische land wat nooit is gekoloniseerd.
Ja, nooit lang veroverd is. Nooit langer dan 10 jaar veroverd is.
Klopt. Zijn ze überhaupt wel een keer veroverd
geweest? Ja, door de Japanners, onder andere in de Tweede Wereldoorlog.
Ah, oké. Okay.
En dat de brug over de rivier de Kwai was een die film die gaat over Japanse, hoe heet het, de dwangarbeiders. Het waren in dit geval waren het Britse soldaten. Die moesten die brug bouwen.
Yeah.
Maar dat, maar dus heel eventjes heeft Thailand daar ermee te maken gehad. Maar zo weinig dat het hun cultuur niet beïnvloed heeft.
Nee, en ook omdat ze... Ik heb daar toen ik daar 2 maanden rondliep in coronatijd... ging ik ook documentaires kijken over Thailand. En die vooral de geschiedenis. En ik wist het niet van de Tweede Wereldoorlog. Maar ze zijn volgens mij als enige Aziatische land nooit gekoloniseerd geweest. Terwijl de Britten en de Fransen en iedereen daar alles heeft... bezet op een gegeven moment. En zij hebben dat politiek heel slim gespeeld elke keer, waardoor dat nooit gebeurd is. Misschien dat ze nu weer een...
Ik denk dat zit er gewoon in. Ja, dat zit er gewoon in. Zij zijn heel goed in meewaaien met de wind en hun eigen ding blijven doen. Ja. Ja, dat zijn ze echt heel goed in. Dus dat ik vind dat fascinerend, omdat je dan zie je ook van het is... Ja, misschien moet je naar dat soort landen gaan kijken om te investeren. Weet je, als je weg wil uit Europa. Want hier zit alleen maar risico, weet je. Dat is verschrikkelijk wat hier gebeurt.
Het lijkt me beter dan Portugal. Ik moet trouwens iets zeggen over Portugal trouwens, nu ik het zeg.
Ja.
Of emigreren naar Portugal. Want ik kreeg een bericht van Willem Engel na onze uitzending van 2-3 weken geleden.
Oké, dat hij in Portugal woont.
Dat hij in Portugal woont en niet gaat verhuizen naar El Salvador.
El Paraguay was
of,
het.
Was Paraguay? Ja, Paraguay inderdaad. Ja, inderdaad. Dat was een artikel van MSN. MSN.nl of zo.
Het ging over zijn broer of zoiets?
Het ging over de broers Engel en Jeroen Pols. Maar in het artikel werd ook Willem Engel aangehaald. En wij hebben, goed, voor mij hebben we dat ook gezegd. Ik weet niet precies wat we zeiden. Maar we hebben niet gezegd dat hij niet ging. En hij stuurde een berichtje dat het helemaal niet waar is dat hij weggaat. Dat de mainstream media dat gewoon heeft verzonnen.
Nou, sorry Willem Engel. Ja, als je dat
deze gerectificeerd.
Ja, gerectificeerd inderdaad. Ja. Nee, hij zit gewoon lekker in Portugal. Ja, kijk, Portugal is natuurlijk wel gewoon nog de EU.
Ja.
Weet je, dus ook dat ik weet dat veel mensen voor belasting. Weet je, belastingredenen daar naartoe gaan. En dat wordt die weg wordt ook afgesloten. Dat wordt steeds meer EU. Dus dat ik vraag me af of dat nog zo interessant is op een gegeven moment. Maar goed.
Ja, ik denk dat we hebben het vaak gehad, ook in coronatijd, toen we heel erg bezig waren met waar moet je naartoe als het zo erg blijft of nog erger wordt. En dan landen die waarbij de handhaving gewoon wat lastiger te uit te voeren is, die zijn op de nominatielijst om naartoe te verhuizen.
Ik weet niet of Thailand dat is overigens hoor.
Ik denk wel dat Thailand dat is.
Ja?
Ja, ik denk dat elk een beetje elk Aziatisch land, Singapore niet, die zijn heel streng, maar die ja, dat is gewoon niet zo goed en sterk geregeld als in Europa en met name in Nederland. En dan ook nog eens een keer in de richting de grote steden. Dat is natuurlijk het allermakkelijkste controleren. Maar hoe meer wijdverspreid de mensen leven, hoe moeilijker het is om te handhaven. En dat is ook alweer een reden dat mensen naar Portugal gaan. Want daar heb je gewoon veel meer land om je op te kunnen bewegen.
Ja.
Maar ik denk dat Thailand nog wel een stapje vrijer is.
Ja, nou ja, goed. Dat zou kunnen. Top. Ik zat net te denken welk item we nu moesten gaan bespreken.
Ja.
Even kijken, wat was het ook alweer? Gewoon eventjes zoeken. Ja, ons hele systeem is een beetje door de war. Even kijken.
Die is ook wel leuk.
Deze?
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, Amerika gaat... gaat wat chillen als het gaat om marihuana.
Ja.
Een historische shift.
Ja.
Wat is er aan de hand?
In Amerika is uitgelekt of uitgekomen dat de DEA, dus de organisatie die zich bezighoudt met de drugsbestrijding, drugshandelbestrijding, drugsbestrijding, die heeft gezegd dat ze marihuana gaan verplaatsen van Schedule 3,
Ja.
Dus de meeste, ja, daar staat LSD en heroïne vallen eronder.
Mm-hmm.
Dus daar vallen de zwaarste maatregelen, de zwaarste straffen onder.
Ja.
Na een Schedule 1.
Wat eigenlijk alcohol is.
Nog net geen alcohol, maar wel zeg maar apothekersproducten. Dus ketamine valt er ook onder. En het is dus veel. Dus ze zeggen het is echt een historische beweging. In 50 jaar is dat nog nooit gebeurd. Dat er zo'n versoepeling is van drugsbeleid in Amerika. Je ziet natuurlijk heel lang dat.
Maar het is toch in heel veel staten
legaal. Ja, maar DEA is een federale organisatie. En dat is het verschil.
Okay.
Het verschil is ook, van ik weet niet wat hier was gezegd, maar het verschil is ook dat in alle staten waar drugs of marihuana nu legaal is.
Ja.
De federale politie nog steeds ook kunnen arresteren voor deze wet waar het gewoon niet
insane, maar dat gebeurt niet in de praktijk.
Nee. Dus nu lijken ze mee te bewegen met de staten die al langer dus een vrijere beweging inzetten richting drugs. Legalisatie is het denk ik. Het is inderdaad nog geen, dat werd ook gezegd in het artikel van, ja, het is helaas nog geen, niet op hetzelfde niveau als alcohol, maar het is echt al een tiende van wat het daarvoor was. Dus dat is echt een historische verandering in de wetgeving in Amerika.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als ik die beelden zie van die zombies die daar over straat lopen, dan heb ik zoiets van, ze hebben wel wat anders aan hun hoofd.
Dat was ook precies, voor mij zei de Attorney General, dus de hoofd van de DEA, de hoofdaanklager van de Amerika, zo, die dit geeft middelen vrij om andere zaken aan te pakken, waaronder de fentanyl-probleem wat ze hebben. Waar ik trouwens ook van gehoord heb, dat het komt dat ofwel Iran of Iran-China daar een hele grote rol
dat
in hebben.
Het komt allemaal uit China,
Die fentanyl.
Ja,
ja.
De fentanylproductie, dat komt allemaal uit China. Ja.
Maar ook dat het een soort van, hoe zeg je dat? Je had natuurlijk wat was dat, 1700 of 1800?
De opiumoorlog.
De opiumoorlog, dat het een beetje dat idee is van, we gaan dat land gewoon overspoelen met fentanyl en dan
gewoon wraak nemen voor wat er toen gebeurd is
of in ieder geval nu hun macht vergroten in de wereld.
Ja, nou ja, goed, dat zou best wel kunnen. Ik bedoel, het lijkt dat Amerika op heel veel punten wordt afgebroken. In Europa ook, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk dat wat er in Europa gebeurt in veel opzichten het gevolg is van wat er in Amerika gebeurt.
Mm-hmm.
Gelukkig hebben we de drugsproblematiek niet op die manier. Het is erger geweest hier. Ik weet niet waarom dat is, maar gelukkig komt die rotzooi niet hier naartoe. Nog niet in ieder geval. Misschien komt dat nog. Maar ja, ik weet niet. Misschien is het ook het feit dat hier bijvoorbeeld in de meeste Europese landen kun je gewoon wiet kopen. Dat is ook een soort van legaal geworden. Mm-hmm. Nederland is nu een van de minst progressieve landen daarin. Ja. Maar dat zorgt er ook voor, denk ik. Want ze zei dat het is een gateway drug. Als je dan wiet rookt, dan ga je al snel heroïne spuiten.
Ja.
Ik denk dat het tegenovergestelde het geval is. Ik denk dat als je wiet rookt, heb je al vrij snel zoiets van, dit is leuk. Weet je. Ik hoef niet per se ook nog heroïne te gaan spuiten.
Ja.
We hebben dit gehad, is lachen. En ik denk wat dat betreft. We hebben een aantal dingen voor op Amerika. En dit is er één van, inderdaad. Ja. Maar goed, oké. Historic shift gaat het zijn. Nou, gefeliciteerd Amerika.
En Schedule 1 betekent, wat ik zei, dus al ketamine, maar ook steroïden, anabolen. Die vallen dus ook onder diezelfde categorie. Dat geeft zo een beetje aan waar het dan.
Maar betekent dat ook dat al die gevangenen zitten vol met mensen die 3 marihuana offenses hebben gehad? Die gaan allemaal naar huis dan?
Ja, dat was ook. Dus in 2022 heeft Biden al aangegeven dat hij duizenden Amerikanen wil hoe zeg dat? Pardon them? Hoe zeg je dat in het Nederlands?
Pardon geven.
Of ja, pardon geven inderdaad. Ja. Dus dat gaat dan ook gebeuren. Dus dat is ook wel interessant. En wat ook interessant was, is dat er dus meerdere polls zijn gedaan door Gallup, een bekende pollbedrijf in Amerika, pollster. Die zegt dat 70% van de volwassenen die willen dus marihuana legaliseren. Het hoogste level ooit was dat.
Okay.
Tegenover 30% in 2000.
Ja, nou ja, goed. Wat de bevolking wil, dat speelt natuurlijk geen rol in Amerika. Nee. Maar goed, het is wel een goed teken. Het gaat nu gebeuren. Interessant. Leuk voor alle non-violent drugs offenders die in Amerika die eigenlijk onterecht vastzitten.
Je mag weer leven, je mag weer vrij zijn.
Super, lachen, leuk.
Heel fijn.
Gezellig. Goed, we zitten om 1:03. Dat betekent dat we hier gaan stoppen. We gaan door op vivovalentine.com. Voor alle bazige bazen, voor alle tribe members. Ben je dat nog niet, ga naar vivovalentine.com. Schrijf je in. Je mag zelf bepalen wat het je waard is om een bazige baas te zijn. En dan zien we je daar zometeen op vivovalentine.com.